ervan overtuigd, denk ik, dat mensen überhaupt niet zo vaak hele autonome, rationele keuzes maken. En we zijn nou eenmaal imperfecte keuzemakers.
Wat ik vind, als we het hebben over betuttering, dan begint bijna altijd iedereen over het broodje kroket in de sportkantine. Dat is een soort van heilig ding. Daar zijn mensen toch angstig voor dat die ooit verdwijnt. Ja. Dus als je zegt van ja, al staat er een gezond alternatief naast, dat is ook al goed.
Enerzijds willen we niet betutteld worden, maar we willen wel bedonderd worden.
Maar ik denk dat het niet anders kan. Als je Nederland gezonder wil maken, moet je dit gewoon gaan doen. Ongeacht
welkom
of er nou
bij de Pendo Podcast. Dan moet je Zanne Warmdam, Ryan Geerdink en Daan Warmdam. Een podcast over drie jonge ondernemers die de wereld gezonder willen maken.
Welkom bij de 8e aflevering van de Pendo Podcast. Vandaag gaan we het hebben over overheid. Betuttel ons alsjeblieft om gezonder te leven. Maar voordat we dat doen, zit ik weer met mijn twee vaste gezellige collega's, Rosanne Warmerdam en Ryan Geerdink. Jongens, dit is aflevering 8. We hebben nu 8. Wat vind je tot nu toe van dit eigenlijk toch wel experiment, de Pendo Podcast?
Ryan, begin jij?
Ja, ik dacht al dat je dat ging zeggen. Het is bevallen wat ik ervan vond. Ik ben eigenlijk aangenaam verrast. Ik vind het zelf super leuk om te doen. Het is toch een goede manier ook voor jezelf om je bij te blijven lezen over de ontwikkelingen. Om je mentaal en in woorden goed te kunnen blijven uitdrukken. Jullie zijn altijd al twee geduchte tegenstanders aan de keukentafel. En ik voel de druk hier nog ietsjes hoger opkomen als ik met jullie in gesprek ben. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. En daarnaast, volgens mij, de reacties zijn best wel leuk die we ontvangen. Dat vind ik gaaf om te zien. Ja.
Ja, ik denk wel dat er ook stiekem al best wel wat van geleerd hebben. Je moet je toch iets gestructureerder inlezen. Dan normaal lezen we allemaal flarden en sturen we allemaal nieuwsflitsen naar elkaar door. En dan screen je dat even en dan ga je weer door. En nu lees je wel in. En ik moet ook inderdaad zeggen dat ik wel heel leuk vond ook om de gasten te hebben. Bas en Verlies. Die echt ook een goed inkijkje geven in hetgene waar wij ook nog vragen over hebben. Dat je ze ook echt echt een aantal vragen kan stellen waar je meer over leert. En tot nu toe vind ik dat we echt wel hele leuke reacties hebben gehad.
Ja, ten eerste dank daarvoor. Daar worden we heel blij van. Je kan ons altijd mailen via daan@pennonetwork.com. Of je kan ons via Instagram een DM sturen. Daar hebben we een paar leuke reacties gehad in onze mailbox. Dus dat is überhaupt al leuk. Zelf vond ik het wel, vooral zeker bij de eerste gasten. Interview is toch lastiger dan je denkt. Mm-hmm. Dus het is echt een vak. Dus ik denk dat we er ook nog in kunnen groeien. Maar het is zeker een leuke oefening ook om je geest zelf weer een beetje te prikkelen en te blijven leren. Want dat is volgens mij waar we alle drie heel gelukkig van worden als we dat kunnen blijven doen. En wie ook kan leren is volgens ons in deze aflevering is de overheid. Ik gaf het al een beetje weg in de inleiding. Overheid betutte ons. Zeker eigenlijk naar aanleiding dit weekend las ik weer een stuk van in de Volkskrant Erik Buskens. En hij is hoogleraar UMCG. En die zei eigenlijk van jongens, nu hebben we zo rigoureus ingrepen in de crisis, tijdens de coronacrisis. Om mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand. Wordt het niet tijd dat we dat ook voor leefstijl gaan doen? En ik ben het hartstondig met hem eens. En mijn hart ging weer sneller kloppen toen ik las. Dacht, ja, inderdaad, we moeten nu volgens mij doorpakken. Nu er momentum is, er is urgentie. Een crisis is altijd handig als je dit soort belangrijke verandering wilt doorvoeren. Dus ik denk dat een heel belangrijk moment is. Hoe zien jullie dat?
Ja, ik denk het ook heel erg. Ik denk dat het betuttering is. In de projecten waar wij met de Pendo Network mee bezig zijn, is betuttering het meest gevallen woord rond risico's rond een project. Iedereen is altijd bang dat de projecten die wij doen, als je gezonde leefstijl promoot of gezonde keuze makkelijk probeert te maken, is het tegenargument altijd, je moet ons niet betuttelen. Ik kan me hier heel erg in vinden, omdat ik juist denk van ja, maar er moet wel een eerlijke balans zijn. Op dit moment word je niet betutteld omdat mensen daar bang voor zijn om die stap te nemen. Maar door de andere kant, door gewoon de markt en de vrije markt noemen we dat dan opeens, worden we enorm gedreven naar ongezonde keuzes. Dus uiteindelijk is het een ongelijk speelveld. Ik vind het heel goed dat hier discussie over komt. En we horen natuurlijk, we zijn heel blij met bijvoorbeeld onze staatssecretaris Paul Blokhuis, die zich inzet voor preventie. Maar die hoor je dat ook heel vaak zeggen. Dat is ook zijn angstwoord, zeg maar, betutteling. Ja. Dus uiteindelijk moeten we daar toch overheen weten te stappen.
Ja, ja goed, ja, je zegt enerzijds willen we niet betutteld worden, maar we willen wel bedonderd worden. Dat is een beetje waar het
dit
op lijkt.
Dit is een echte G-uitspraak.
Ja. Nee, ja, zo voelt dat wel. Ik ben het ook wel met je eens. Ik denk dat het een mooi moment is om dit aan te grijpen, om hier meer mee te doen. Blijkbaar werkt het tot op zekere hoogte wel. Dat mensen dus toch luisteren naar als de overheid richting geeft over wat je zou richting dat de gedragsverandering veranderd kan worden, bewerkstelligd kan worden door een overheid als ze bepaalde maatregelen doorvoeren. Dit is natuurlijk wel een heel erg extreem geval. Waar ik wel problemen in zie is leefstijl en leefstijlgerelateerde aandoeningen zijn van lange termijn effecten. En coronacrisis heeft ons overvallen, dus dat is echt urgent en het raakte iedereen direct, zeg maar. Dus ja. Het is makkelijker om dan in gedrag te veranderen dan op iets wat heel langzaam plaatsvindt en wat ook een beetje speelt op je verslaving. In Zeker. Dit geval ongezond eten, ongezond gedrag, in stand gehouden en versterkt door een infrastructuur.
Ja, ja, ik wil dat even het hele probleem eigenlijk ontleden. En waar moeten we dan beginnen, denk ik, is eigenlijk dat eigenlijk vaak wordt gezegd over betutteling. We moeten, denk ik, als mensen een vrije keuze moeten kunnen maken. En ik moet niet in mijn persoonlijke levenssfeer worden beïnvloed. Dus ik ben ervan overtuigd, denk ik, dat mensen überhaupt niet zo vaak heel autonome en rationele keuzes maken. En we zijn nou eenmaal imperfecte keuzemakers. Dus bijvoorbeeld de meerderheid van de rokers, die kent de gevaarlijke statistieken van dat ze gaan roken. Maar meer dan de meerderheid denkt dat ze minder kans maken op longkanker en hartaanval dan niet-rokers. En zo hebben we nog een aantal mechanismes tussen onze oren zitten, die ons volgens mij van weerhouden om hele goede, autonome en rationele keuzes te maken. Ik bedoel, het is niet voor niks dat we vaker denk met een frietje eindigen dan met een appel in onze hand. Hoe zien jullie dat?
Ja, nou ja, ik denk dat het daar inderdaad wel mee begint. Dat merk ik in ieder geval persoonlijk heel vaak. Als ik gesprekken met mensen heb over gezonde leefstijl. En in het feit, hoe ver moet je structurele veranderingen doorvoeren? Dus hoe ver moet je gaan om die gezonde keuze, de makkelijke keuze te maken? Dat veel mensen aan het begin van dat gesprek altijd zeggen, ja, maar ik kies toch zelf. Ik kies toch zelf voor dat broodje kroket in de kantine. Of ik kies toch zelf voor de keuzes die ik maak. En dat is inderdaad een heel interessant stuk om mee te beginnen. Want ik denk dat we wel kunnen stellen, ook gewoon door naar de menselijke psychologie te kijken, dat het maar heel zelden is dat je het zelf een bewuste keuze maakt. Uiteindelijk zijn je keuzes gebaseerd op heel veel informatie die je verwerkt. En op het moment dat die informatie onevenredig al je naar één kant probeert te duwen, maak je uiteindelijk geen autonome keuze. Maar dat gaat zo onbewust dat je het helemaal niet doorhebt dat het geen autonome keuze is. En de vraag is of er dus dat hele autonome keuzeverhaal wel bestaat. Maar ja, je maakt uiteindelijk je keuzes gebaseerd op alle informatieprikkels die je naar binnen krijgt. En we krijgen gewoon heel veel ongezonde informatieprikkels naar binnen. En heel weinig gezonde. En ik moest toevallig wel lachen, want gisteren of eergisteren zag ik voor het eerst op tv een reclame van een appel. Er is een Pink Lady, de soort appel, zeg maar, reclame.
Ja, lekker appeltje is dat.
Lekker appel. En een tijdje geleden was natuurlijk de Zespri, de kiwis. En de eerste keer dat ik zo'n reclame zie, denk ik, hè? Wat gek dat er reclame wordt gemaakt voor een appel. Waarom zouden die reclame maken voor zichzelf? Totdat je dan opeens bedenkt, ja, maar dat is natuurlijk ook gewoon voeding, gezonde voeding. Ja, wordt constant reclame gemaakt voor diepvriespizza's of voor fastfood. Maar dat je toch je brein, dat dus helemaal niet gewend is, dat er gezonde reclame wordt gemaakt. Dat vond ik voor mezelf wel een soort van reflectiemoment. Ik dacht, oh ja, dit is dus niet normaal.
Ja, ja. Ja, wat ik zelf altijd een bijzonder ding vind, want uit onderzoek blijkt ook, we zijn gewoon veel te zelfverzekerd en onrealistisch optimistisch over ons eigen gedrag. Dus we schatten ons eigen gedrag veel beter in dan het uiteindelijk is. En dat verklaart ook natuurlijk waarom loterijen heel succesvol zijn. Want iedereen koopt vaak lon met het idee van, ik ga hem wel winnen, of met de illusie daarvan. En daarom is het denk ik ook heel lastig dat mensen ook over hun eigen gezondheid veel te optimistisch zijn. En zelfverzekerd van, mij zal die ziekte niet overkomen. Of mij, ik ben gezonder dan ik mezelf doe. Zelfs mensen bijvoorbeeld die overgewicht hebben of die dat lastiger kunnen inzien, denk ik.
Ja. Ja, ik vind dat wel een hele verregaande vergelijking met een loterij. Ik denk dat de kans dat je in de loterij wint, die is dermate klein. Maar als je...
dat bedoelt Daan ook, toch?
Ja, precies.
Je koopt het alsnog.
Dus je bent zo optimistisch, want eigenlijk als je statistisch kijkt, denk je, nou, ik ga nooit een lood komen, de kans is groot dat ik door het bliksem word geraakt. dan dat ik de loterij win. Maar toch kopen, of voor nieuwjaarsdag kopen, meer dan de helft van Nederland koopt een lot.
Ja, kijk, maar dat doe ik dus zelf ook. Dus.
Ja, nee, we vallen natuurlijk. Wij zijn net zo zwak als alle mensen. Dat is juist het argument van vandaag. Voor mij is iedereen daarin gelijk. We zijn allemaal imperfecte keuzemakers.
Ja, maar op zich, kijk, ik snap wel dat je wel redelijk optimistisch ingesteld bent over je eigen gezondheid. Ik bedoel, het is ook weer niet zo dat om elk hoekje een kans, enorme kans zegt om extreem ongezond te worden. Of zo. Toch,
dat is dan zo, de helft van Nederland die heeft nu overgewicht. Dus
ja, de andere helft niet.
Ja, oké, maar dus betekent wel dat een deel zich overoptimistisch zichzelf inschat. Dat ze weten dat er gezondheidsrisico's aan verbonden zijn. Als je dat hebt, of bijvoorbeeld noem andere leefstijlelementen die negatieve invloed hebben, zoals roken, die ik net noemde. Dat er dus een meerderheid is die de gevaren kent. En die niet het koppelt aan, ik kan daardoor eventueel ernstige gezondheidscomplicaties van oplopen.
Mm-hmm. Maar dat ze dus wel weten dat die precies, complicaties er precies. zijn. Ja. Ja, dat is een mooie statistiek. Of eigenlijk een slechte statistiek in dit geval. Maar ja, wat wil je ermee uiteindelijk?
Nou, dat is denk ik de oproep van vandaag waar we naartoe gaan werken. Dat we bij de hand moeten worden genomen om ons even wakker te schudden. En misschien soms wel een keuze voor ons te maken.
Ja, ja, ik denk, het is vrij controversieel. Vooral ook in deze tijd, denk ik. Ik denk dat we ook allemaal inzien aan de andere kant. Hè? Want aan de ene kant zien we corona als een kans. Want we zien toch dat gedragsverandering uiteindelijk echt wel effect heeft. We zien het nu in de grafiekjes. Je ziet elke keer een aantal weken later na maatregel zie je dingen toch afnemen. Maar aan de andere kant zien we ook hoe heftig het kan zijn als iets ingrijpt in jouw privé situatie. Dus ik denk aan de andere kant ook dat het politiek gezien daardoor mensen ook wel beseffen hoe heftig sommige besluiten kunnen zijn. Maar ik denk zeker als we het hebben over leefstijl, zijn er natuurlijk gewoon een aantal grote structurele ingrepen die gedaan kunnen worden door een overheid, gewoon van bovenaf, waar we misschien aan het begin aan moeten wennen. Maar die uiteindelijk gewoon weer normaal worden en die je gewoon weer meeneemt in je, waar je gewoon doorgaat met leven. Ja. Ik vind het rookverbod daarin altijd het allerbeste voorbeeld.
Ja.
Er werd moord nog brand geschreeuwd dat er niet meer in restaurants en cafés gerookt mocht worden. Nou, vragen nu aan een gemiddeld iemand die in een restaurant zit, zou je weer willen dat hier gerookt mocht worden? En iedereen kijkt je voor gek aan. Dus uiteindelijk, dat is echt zo'n verandering die uiteindelijk veel teweeg heeft gebracht. Waar je natuurlijk allemaal aan moet wennen, maar die uiteindelijk voor een positieve verandering denk ik teweeg heeft gebracht. En zo zijn er natuurlijk nog een aantal, in relatie tot leefstijl gezondheid te noemen, die gemaakt zouden kunnen worden, die uiteindelijk een groot effect gaan hebben. En er zullen zo meteen vast een aantal langskomen. Ja. Maar eentje waar volgens mij is die bijna elke aflevering tot nu toe nog teruggekomen. We zijn stiekem aan het lobbyen. Maar een suiker- en vettax of een tax op ongezond eten duurder maken en gezond eten goedkoper, is iets wat overal waar je in de wereld ziet dat is doorgevoerd, uiteindelijk vooral de kinderobesitas en de obesitas gewoon heel erg naar beneden gaat. Tuurlijk, het zal wennen zijn en dan zal er discussie zijn, is dit betuttering door de overheid, zou eigenlijk niet goed zijn. Maar uiteindelijk zie je dat het voor het grotere plaatje wel degelijk een positief effect heeft. En daar heb je gewoon mensen met lef en eigenlijk ballen voor nodig die uiteindelijk die besluiten durven te nemen.
Ja, we komen zo meteen nog terug bij die interventies. Om even het stukje rond te maken, zoals ik dat altijd hier symboliseer als we een stukje rond willen maken. Mm-hmm. Is voor mij even naar die menselijke veilbaarheid. Hè? Dus dat we niet in staat zijn om altijd de informatie die we krijgen eigenlijk om te schakelen in ons juiste handelen. Volgens mij is dat de bottom line. Dus we weten wel hoe we eigenlijk zouden moeten handelen. Niet roken, minder alcohol, meer bewegen. En een mooi voorbeeld vind ik daarvan, dat is eigenlijk het concept, ook natuurlijk framing. Eigenlijk. Hoe wordt informatie aan ons gepresenteerd? En een mooi voorbeeld vind ik er altijd van, is bijvoorbeeld een hartoperatie. Dus heeft een slagingskans van 95%. Je moet vertellen, Roos, je gaat nu onder het mes. We gaan je hart opereren en je hebt een 95% kans dat je het overleeft. Nou, wat zal je antwoord dan waarschijnlijk zijn?
Doe maar.
Doe maar, precies. Maar als ik het omdraai, hè, Roos, moet je opereren helaas. En 5% kans dat het kans op overlijden. Dan ga je dat gaat tussen je oren zitten en daar ga je anders over nadenken. Dat is puur hoe we dus de keuzes voorschotelen aan mensen, hebben invloed uiteindelijk op hoe we keuzes maken. En dat gebeurt de hele dag door, natuurlijk in de supermarkt, op je internet, op je Instagram, waar we het al eerder over hebben gehad. Dus ik denk dat stukje dat ons menselijk handelen en die autonome keuzes maken, dat overschatten we veel te veel. En ik denk dat ook de wereld te complex is en dat is ook bewezen, we hebben niet de capaciteit om elk stukje nieuwe informatie op die manier te verwerken. Wat mijn conclusie is, we zijn te lui eigenlijk om de vraagstelling in kwestie te trekken. Dus we zijn niet, stel, jij schotelt die informatie meer voor, dan gaan we het niet heroverwegen, anders formuleren. Zou ik het dan ook doen? Dat doe je niet met keuzes. Het opnieuw formuleren van de vraag en het dan stellen, geef ik dan hetzelfde antwoord. Want dat zijn te veel keuzes op een dag die op me afkomen. Dus eigenlijk, dat noem je eigenlijk choice architecture. Dus hoe wordt de keuze me voorgeschoteld, is ontzettend belangrijk. Volgens mij is dat ook een groot deel van de oplossing waar we zo meteen komen. Maar nu laten we nu overschakelen naar het momentum. We hadden het in het begin al even over. Ik denk dat er nu een heel groot momentum is om te kunnen gaan betuttelen. Roosje sneed het net ook al aan. Onder andere veel artikelen nu in de kranten komen voorbij. Het komt meer in het nieuws. Hugo de Jonge en Mark Rutte benadrukt ook in de laatste persconferentie natuurlijk. Vorige week hadden we een oproep van 65 doktoren, organisaties, wetenschappers en bestuurders uit de gezondheidswereld die deden van Nederlanders gaan gezonder leven. Hoe moeten we het vanaf nu aanpakken?
Ja, die boodschap die delen we natuurlijk van harte. Dat die kant op moet gaan. Waar je voor moet uitkijken, denk ik, is dat je niet... wat eigenlijk zegt van, goh, je afsluitende zin is eigenlijk Nederlanders gaan gezonder leven. Daarmee leg je eigenlijk, met zo'n zin leg je vooral de verantwoordelijkheid bij de burger zelf. Ja, zorg dat je gezond gaat leven. Terwijl dus eigenlijk in dit hele inleidende stuk hebben we gezien dat het dus heel moeilijk is om die eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Omdat je dus niet genoeg beschikking hebt om juist de keuze erin te maken. En je wordt eigenlijk continu bedonderd en beduveld op hele slimme manieren. Dus eigenlijk zou je het liefst willen dat de overheid ook daarin een stuk verantwoordelijkheid pakt. Want het is dus letterlijk waar het elke keer op uitkomt, is dat het natuurlijk een deel je eigen verantwoordelijkheid is. Maar anderzijds moet je ook wel in het zadel geholpen worden om die gezonde keuze te kunnen maken. En ik denk hoe meer we de boodschap blijven delen over het omkeren van denken in ziekte naar denken in gezondheid, dat er steeds meer draagvlak komt ook om een samenleving te bouwen die gebaseerd is op gezonde keuzes en gezond leven. En wat dat betreft, maakt de overheid stappen. Natuurlijk het Nationaal Preventieakkoord wat er is afgesloten, maakt natuurlijk ook al stappen met doelstellingen over waar je naartoe wilt. Maar de vraag is of de acties die daaruit voortkomen, of die rigoureus genoeg zijn en ferm genoeg om die doelen te behalen vervolgens.
Volgens mij voelen we in ons onderbuik dat dat niet het geval is.
Nee, kijk, ik denk ook, ik vind het wel heel mooi wat Rai ook zegt. Van ja, in plaats van zeggen van joh, laten we met z'n allen gezonder leven, zeggen wij hier eigenlijk vandaag, overheid, bouw aan een gezonde structuur. Bouw aan een gezonde maatschappij. Want dan gaan wij gezonder leven.
Ja.
Laten we het omdraaien. Leg niet alle verantwoordelijkheid bij ons neer. Maar neem ook zelf verantwoordelijkheid als overheid voor het feit dat we in deze situatie beland zijn.
Ja.
Want daar is wel echt een casus voor te maken. Ik bedoel, onder het motto vrije markt mag alles van de fastfood tot de junkfood tot aan supermarkten die zo ingericht zijn dat je op het laatste moment nog even 3 kilo suiker in je mandje gooit.
Ja.
Naar een situatie weer terug waar het gewoon weer eerlijker is. Waar we uiteindelijk ook gestuurd worden naar gezondere keuzes. En dan zien we gewoon op het moment dat je die structurele veranderingen maakt, dat mensen uiteindelijk ook gezonder gaan leven. En dat is voornamelijk met die gezondheidsverschillen, waar het natuurlijk eigenlijk altijd over gaat, dat je in Nederland gewoon heel veel verschil hebt in gezonde levensverwachting en ook het aantal jaren dat je in goede gezondheid leeft tussen mensen met een hogere sociaal-economische status en mensen met een lagere sociaal-economische status. Nou, dat verschil zit ook gewoon merendeel in die structuur. Dan zit er ook dat het voor die mensen nog moeilijker is om gezonde keuzes te maken. Dat komt door financiële situaties, dat komt door de omgeving waarin deze mensen leven met geluidsoverlast. Soms onveilig is om na bepaalde tijden nog naar buiten te gaan, dus veel minder bewegingsvrijheid. En zo is er nog een heel rijtje op te noemen. Dus ja, ik zou eigenlijk pleiten om te zeggen, overheid, bouw aan een gezonde samenleving, dan gaan wij gezonder leven.
Ja, eens. En wat ik vond de passage mooi uit het stuk van Erik Buskens, van de hoogleraar van het UMCG, zeg ik, onze reacties op die heftige statistieken, die gezondheidsverschillen die we eigenlijk zien, is zo laks alsof het natuurwetten zijn. Alsof we er niks aan kunnen doen. Ja. Ik bedoel, volgens mij weten we allemaal dat dat gewoon politieke keuzes zijn. Als we net als nu zo rigoureus als met de coronacrisis in zouden grijpen op het aanpak van de welvaartsziekte en deze gezondheidsverschillen, dan is dat volgens mij mogelijk om terug te brengen. En ik vind dat ook wel typisch, want Nederlanders regelen normaal alles dicht. Alles in de regeltjes. Hè. We weten wat we qua stikstof mogen uitstoten, qua luchtvervuiling. hoezo is er niemand verantwoordelijk voor hoeveel gezonde mensen er in Nederland zijn? Of voor de cijfers van hoeveel mensen er roken, alcohol drinken of andere leefstijlgerelateerde problemen die we met elkaar hebben. Ik vind dat een bijzonder verschijnsel, dat we daar niet verantwoordelijk is voor de uitkomst van die gezondheid.
Nee. Ja, wat je natuurlijk ook veel ziet, hè, want dan gaat het gesprek ook vaak richting natuurlijk hoe organiseren we preventie en wie en wat krijgt daarvoor betaald. En dat nu niet ingebed zit in ons zorgsysteem. Het zijn inderdaad levensgrote uitdagingen waar op termijn absoluut een oplossing voor moet komen. Maar ik denk altijd een heel erg mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het IJslandse model. En wat we net eigenlijk ook zeiden, natuurlijk als je die structuur als overheid gaat veranderen, dan krijg je tegenslag, dan krijg je mensen met weerstand, dan is het voor iedereen gewoon even wennen. Ik bedoel, het is niet makkelijk. Ja,
het wordt pijnlijk. En je gaat het voelen. Maatregelen die je gaat invoeren, die moet je gaan voelen. Anders werkt het denk ik ook niet.
Nee, je moet echt even wennen aan de nieuwe situatie. Dat heeft tijd nodig. Maar in IJsland zagen ze dat vooral onder de jongeren heel hoog percentage rookte en heel hoog percentage drank en drugs. En toen zijn ze uiteindelijk die structuur gaan veranderen. Vooral rond beweegaanbod, rond schooltijd. Dus eigenlijk kwam het er eigenlijk simpel op neer dat de periode na school eigenlijk helemaal volgepland werd met fysieke activiteiten, wat ook deels verplicht was. Ouders werden gestimuleerd ook om een avondklok te lopen, om te zorgen dat jongeren naar binnen gingen. Maar ook aan tafel gewoon gesprekken te hebben en de mobiel even weg te leggen. En daar zie je nu zulke andere veranderingen. En als je nu de jongeren van IJsland vraagt, dan zeggen ze, er was een tijdje geleden een mooie documentaire ergens over, die zeiden van nee joh, die was bijna 21, dus die mocht bijna gaan drinken. En dan heel veel van de jongeren zeiden, nee, dat ga ik niet doen, want ik ben hier lekker aan het klimmen. En ik wil lekker gewoon blijven klimmen, weet je wel. Dus mijn vrijdagavond met mijn vrienden gaan we gewoon lekker sporten met z'n allen. Dus je ziet dat na die periode van aanpassing wordt het gewoon weer het nieuwe normaal.
Precies, en dat is echt een voorbeeld. Want zij waren echt een van de grootgebruikers in Europa. En binnen 20 jaar zijn ze voor mij onder de 5% qua gebruik. Dat is echt ontzettend knap, die aanpak. Er zijn ook een aantal pilots van in Nederland. Dus ik ben heel benieuwd naar die resultaten die de komende 3 jaar voor mij door het Trimbos Instituut worden ingevoerd. Dus daar ook nauwlet in de gaten. Maar het is echt een veelbelovende aanpak hoe ze dat hebben gedaan. Ik ben heel benieuwd of dat ook in Nederland gaat werken.
Maar denken jullie, dat vind ik zelf altijd interessant in rond dit onderwerp. Want je hebt een balans, zeg maar. Er moet aan de ene kant een soort van vraag zijn vanuit de bevolking natuurlijk. Dat de overheid ingrijpt in dit geval. In onze gezonde leefstijl. Want dan komt het op een politieke agenda te staan en dan durft er op een gegeven moment hopelijk een politiek figuur daarvoor te gaan staan en die harde keuzes te maken. Hebben jullie het gevoel dat door de coronacrisis dat momentum nu daar naartoe aan het bewegen is? Of zijn wij nu opportunistisch? Of hoe noem je het?
Ik denk dat het draagvlak er niet is en ook niet gaat komen onder de Nederlanders. De Nederlanders zijn eigenwijze mensen die natuurlijk, je ziet al nu ook met vuurwerk bijvoorbeeld, ik wil gewoon lekker mijn vuurpijl willen afsteken. Wij houden niet van als we worden beïnvloed in onze persoonlijke levenssfeer. Maar ik denk dat het niet anders kan. Als je Nederland gezonder wil maken, moet je dit gewoon gaan doen. Ongeacht of er nou draagvlak voor is, dan moet je dat pakje sigaretten inderdaad €15 maken. Moet je misschien de alcoholgrens verhogen? Moet je misschien alcohol duurder maken? Ik bedoel, ik hou zelf ook van een biertje. Ik ga dat zelf ook niet leuk vinden. Maar als we Nederland gezonder moeten maken, moeten we dat volgens mij gewoon doen. En daar is inderdaad heel veel politiek leiderschap voor nodig. En daar ga je geen stemmen mee winnen, denk ik. Maar daar gaan we wel de vruchten van plukken over 10, 20 jaar. Omdat onze zorgkosten gaan verminderen en we daardoor nog een draaiend systeem kunnen hebben. En nog steeds een van de beste en gezondste landen op aarde kunnen zijn, denk ik.
Dat verhaal, dat ondersteun ik helemaal. Het is eigenlijk lijkt het soort van, het is heel lastig voor de politiek om dergelijke keuzes te gaan maken. Want inderdaad, je gaat er geen stemmen mee winnen. Dus of je bent al zittend politicus en je probeert dergelijke maatregelen door te voeren. En de volgende verkiezingen lig je er eigenlijk uit. En een aantal jaar later word je bejubeld omdat je zulke goede maatregelen hebt doorgevoerd misschien wel. Ja. Dus je zou misschien politici moeten hebben die een soort van politieke zelfopoffering willen doen. Ja, ja, heel gek gezegd misschien. Alleen ik denk, kijk, ik hoop dat er wel voldoende draagvlak gaat ontstaan vanuit de bevolking door dit soort crisissen die er opkomen. Zo'n coronacrisis, misschien dat er...
Hoe zou dat dan werken? Ik ben heel nieuwsgierig zelf. Ik zie dat gewoon... Misschien zie dat ik eroverheen kijk en daar te pessimistisch in ben, maar ik zie dat niet.
Ja, de boodschap wordt steeds vaker herhaald, omtrent dat leefstijl een van de belangrijkste factoren is.
Ja, dat wel.
En dan goed, alleen op dit moment is het geluid nog te vaak, doe zelf wat aan je leefstijl. Want ja, leefstijl, ja, jij leeft je leven, dus jij maakt je keuzes. Alleen, ja, we beginnen nu ook steeds vaker te horen dat dat dus als een gevolg is van je leefomgeving. Dus ja, dan komt de rol van de overheid weer bij. En uiteindelijk, hoe meer mensen zich daar, denk ik, dat ook beginnen te voelen. Omdat eens te zien misschien ook de problemen verder opstapelen. Je voelt er zelf misschien meer de problematiek van. Of je hebt en vanuit daar denk ik dat je dat de draagvlak kan ontstaan. Maar ja, ik ben met je eens. Misschien kijk ik daar wel te rooskleurig naar, omdat ik te veel mensen in mijn omgeving zie die ook op die lijn aan het bewegen zijn. Misschien dat het grootste deel van Nederland inderdaad helemaal niet op zit te wachten.
Ja, maar dat vind ik dus wel grappig, want bijvoorbeeld in Helte Hillegom project natuurlijk wat we doen, wat hier heel erg ook op geënt is. Waar we eigenlijk als doel hebben, wij proberen naar ons vermogen, proberen die gezonde keus makkelijker te maken. Dan zie je natuurlijk, wij krijgen ook wel op een Facebookpagina en bepaalde posts krijgen bij tegenslag. Maar het verbaast me toch ook wel hoe enthousiast erop wordt gereageerd. En ook wel dat mensen ook wel een bepaalde trots voelen bij hetgeen dat de gemeente bijvoorbeeld investeert in de gezondheid van zijn burgers. Dat mensen dat toch ook wel zien als, dat vind ik wel tof.
Ja, ik denk dat wel een fundamenteel onderscheid zit in een project als Healthy Hillegom, waar natuurlijk inderdaad een hele positieve boodschap en mensen de gezonde keuze laat zien waar die zijn en meer keuzes maakt. Alleen betutteling is natuurlijk wel, of in ieder geval waar we denk ik daar het over gaat, is toch meer iets, leg dit op. Dus ik zeg, Hillegommers, eet 250 gram groente. En wij natuurlijk draaien om, weet waar de groente is, weet wat je mee kan doen. Het is een hele positieve en zachtaardige boodschap. Er kwam inderdaad uit de gemeenteraad natuurlijk ook best wel wat weerstand van, moeten we dit wel opleggen op de burgers, omdat we die autonomie van onze inwoners.
Wat ik wel echt wel het meest tekenende voorbeeld vind als we het hebben over betuttering, dat begint bijna altijd iedereen over het broodje kroket in de sportkantine. Dat is een soort van heilig ding. Daar zijn mensen toch angstig voor dat die ooit verdwijnt. Ja. Want als je zegt van al staat er een gezond alternatief naast, dat is ook al goed. Maar dat vind ik wel, als het daarover gaat, dan kom je waarschijnlijk heel erg in de zone waar we het nu over hebben. Waar dan
dat, waar de pijn valt.
Waar de pijn valt.
Ja, misschien is dat ook waar mensen elke keer het meest bang voor zijn. Dat ze het gevoel hebben dat je echt op die vlakken hun vrijheden gaat beperken.
Een pleziertje oppakt.
Een van de betere voorbeelden, denk ik, van hoe je gedragsverandering kan stimuleren. Bijvoorbeeld gewoon heel simpel, statiegeld op flesjes. Ik bedoel, in dit geval statiegeld op alcoholische flesjes bijvoorbeeld. Maar je brengt daardoor wel het glas terug en het wordt gewoon gerecycled. En nu natuurlijk, ik weet niet of het doorgaat, maar de statiegeld op plastic flesjes. Kijk, ook op de kleine flesjes,
Van een halve
liter. Ja. En sowieso al het statiegeld op de frisdrank en dergelijke. Dat is gewoon een hele infrastructurele, simpele maatregel, waardoor mensen het recyclen bevorderen van iets. Dus in het kader van milieuoverweging is dat een goede stimulans. Je probeert eigenlijk op zoek te gaan naar, er zijn bestuurlijke maatregelen, politieke maatregelen die je kunt nemen, waardoor mensen een bepaald gedrag gaan vertonen en zonder dat ze er echt hinder van ondervinden in dit geval.
Zeker, zeker. Ik wil door naar de Pendo Wall of Fame. We gaan weer iemand nomineren. En we hebben vandaag meegebracht de premier van de United Kingdom, Boris Johnson. Het is natuurlijk een markant figuur. Ik denk dat we het niet altijd eens zijn met zijn politieke lijnen die hij uitzet. Maar waar hij is natuurlijk zelf heeft zwaar onder corona geleden, in het ziekenhuis gelegen. Maar hij is zijn preventiebeleid van de afgelopen maanden is zeer vooruitstrevend. Hij geeft onder andere coupons om fietsen te laten maken. Hij spoort de Britten aan om te werken aan hun gewicht. Zoals hij zelf ook de draad oppakt. Hij heeft zichzelf in de spiegel bekeken dat het ook anders moet. En hij is nu echt een voorvechter geworden voor preventie in het land. Dus daarom zou ik hem graag willen nomineren voor de Pendo Wall of Fame. Niet voor zijn Brexit-verhalen en andere lijnen die waar ik het minder mee eens ben, maar wel voor zijn preventie.
We zetten er zo'n sterretje bij.
Onder voorbouw.
Voor preventieakkoord. Ik denk dat het een goed voorbeeld is. Ik denk dat dit wel dus heel erg laat zien, eigenlijk een hele mooie illustratie is van waar we het net over hadden, dat dus een individu in de politiek, die uiteindelijk durft zulke keuzes te maken, een groot effect kan hebben. En natuurlijk is het nog afwachten wat voor effect het heeft in de UK, hoe dat uiteindelijk uitpakt en wat de resultaten zullen zijn. Maar je kan je er zoiets bij indenken dat gewoon heel goed gaat. En ik vind vooral ook Wat natuurlijk een paar weken geleden in het nieuws was, die ban op advertising van junkfood online, vooral voor kinderen. Ik vind dat is zoiets wat, ja, als we het hebben over die onbewuste keuze, word je daar gewoon zo mee gehersenspoeld eigenlijk. En het is zo goed om daar een bepaalde pauzeknop op te hebben.
Echt een heel krachtig signaal. Het is een verre maatregel, vind ik, als je het over betutteling hebt. Vind ik dit vind ik ook een sterk middel.
Ja, want volgens mij mag ook frisdrank en dergelijke, alles hoog in suiker, hoog in vet en hoog in zout, mag niet meer geadverteerd worden online, op de online kanalen.
Dat is verdergaand. En, en dapper dat hij deze stappen wilt maken. Volgens mij heeft hij inderdaad, wat Daan zei, nadat hij in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft hij toch ook gevoeld van, er moet echt iets gebeuren. En wat ik wel, het klinkt een beetje gek, maar in zijn geval waar ik denk, wat hier dus gebeurt, is natuurlijk, hij heeft het zelf ervaren op dit moment. En dat maakt de politicus ook iets menselijker. Dus ik ben ook benieuwd hoe dit soort maatregelen uiteindelijk ontvangen worden. Want vaak als een politicus gaat over bepaalde maatregelen waarbij die jou in je portemonnee raken, dan heeft een burger natuurlijk zoiets bij, jij verdient al een hoop geld. Voor jou maakt niet uit of groente of fruit in dit geval vorige keer dan duurder werden dan normaal. Dus elke maatregel die een burger in de portemonnee raakt, waar een politicus over gaat, dat spreekt niet aan. Want zeg je, jij kan het betalen, maar ik niet.
Ja, precies.
En in dit geval, Johnson heeft corona gekregen. Die heeft gedacht van, oké, dit kan echt niet. Dit komt voor een groot deel dat ik er zo slecht vanaf ben gekomen. Onder andere door mijn levensstijl. Dus ik wilde graag voor waken dat andere mensen het ook overkomt. Nou, dat maakt je een stuk menselijker, denk ik.
Ja, een stuk geloofwaardiger ook, denk ik. Als ik in dezelfde situatie zit van iemand aannemen, een peer aannemen, iemand die mijn gelijke, dan exact. Dat ik een soort fitte politicus tegenover me bestaan die zegt van, ja jongens, we moeten 3 keer per week gaan crossfitten met z'n allen.
Ja, en als je nou zelf nog woord bij daad gaat voegen, ook door het zelf te gaan leven letten, want hij kan wel de regels nu maken, maar het zou mooi zijn als je dus ook hem over een jaar kan zien hoe hij zichzelf daarin heeft ontwikkeld. Dat zou natuurlijk extra kracht bij kunnen zetten. Dus wat dat betreft denk ik dat het super, super goed dat hij dit doet. Anderzijds, Trump heeft ook corona gehad.
Daarom is hij niet genomineerd voor de Panel Hall of Fame. Nee. Omdat hij het minder goed heeft opgepakt.
Maar ik denk wel ook dat we hadden het net over momentum. Hè. Kan je corona gebruiken als momentum, als overheid, dus om te gaan betuttelen richting gezonde gedrag. En bij hem is het zo authentiek, omdat het uit een eigen ervaring komt, dat bij hem dat momentum is geweest. En ik denk zelf altijd, ik denk dat hij ook in een, maar dat is puur mijn eigen invulling hoor, dat hij een soort van in een split second heeft bedacht van, ik moet hier wat aan doen, want hij komt net uit die hele soort van rush.
Life-changing
van,
moment.
Ja, ik denk als hij een half jaar hiermee had gewacht, was dat misschien alweer helemaal naar de achterkant gesukkeld. Je weet het niet hoor, maar ik kan me er iets bij indenken.
Zo werkt de mensen psyche wel natuurlijk. Ja, pijn vergeten we ook snel.
Ja, dus hij heeft het momentum eigenlijk ultiem in onze beleving, voor waar wij voor staan, heeft hij het momentum ultiem weten te gebruiken.
Oké, tijd voor actie. Wat moet er gebeuren, jongens? Wat kunnen we allemaal doen? Roos heeft net al in het begin wat tipjes van de sluier gegeven. Maar wat kunnen we allemaal doen? Wat kan de overheid als we zeggen, nou jongens, jullie hebben helemaal gelijk. We kunnen niet als mensen altijd goede keuze maken. Wij willen best gaan betuttelen. Waarop kan de overheid ons gaan betuttelen en hoe kunnen ze het aanpakken?
Nou, ik denk dat je eerst dan even moet bedenken, oké, wat zijn de grootste hiaten in onze leefstijl? Dus dan hebben we het over roken.
Alcoholgebruik,
beweging. Drugsgebruik, hoeveel beweging.
Stress en slaap.
Stress, ja, en ook natuurlijk
financiële gezondheid.
Ja, maar ook beschikbaarheid aan gezonde voeding. Ja, ik denk dat een aantal belangrijke elementen zijn waar we aan kunnen doen. En de sociale cohesie in een gemeenschap.
Ja.
Nou, dat ga je sociaal oplossen, maar uiteindelijk kan een overheid kan natuurlijk heel veel doen. Supergoed nieuws dat Blokhuis heeft gezegd in 2024 is er geen sigaret meer te kopen in een supermarkt.
Ja.
Ik denk dan altijd, waarom kan dat bijvoorbeeld niet gewoon in 2022
of 2021? Ja. Ja. Nee, maar ben ik ook op manier. Want ik denk altijd
dan moeten we dat weer afbouwen.
Want je voelt aan alles dat er natuurlijk alle tijd dat er weer een lobby tussen. Nou, je weet dat er alweer verkiezingen tussen zitten. Je voelt aan alles dat er alle ruimte. Kijk, zo'n lobby pakt natuurlijk aan. Jongens, we willen wel meemerken, maar doen we 3 jaartjes over. Die hebben alle ruimte om weer een uitstel te vragen. En zo gaat het gewoon. Van uitstel kan eventueel weer afstel komen. Je moet ook als op Paul Blokhuis weer, denk ik wel eens, met je vuist op tafel staan van, jongens, wij bepalen hier wel ook de regels. En natuurlijk heb je met de industrie te maken. Maar dit maakt ons ziek en we moeten ermee kappen.
Ja, ik ben wel een hele goede vraag. Misschien dat hij een keer langs zou willen komen om het uit te leggen. Van ja. Waarom kan zoiets niet sneller?
Ja, helemaal eens.
Ja, je weet toch dat het gaat gebeuren. Dus hup, trek die pleister eraf en zorg dat het geregeld is. Ja, waarschijnlijk zien wij natuurlijk allemaal dingen over het hoofd.
Nou, waarschijnlijk zien we wat lobby, lobbykantoren over het hoofd.
Nou, één ding, als ik één keer nog mag inbrengen die ik heel erg belangrijk zelf vind, zou ik zijn op reclame op kindervoeding. Dus ja. Zeg maar kinderreclame op koekjes en snoepjes, wat gewoon puur gemaakt is om ouders uiteindelijk meer van dat snoepgoed en suikergoed mm-hmm. in hun karretje te laten gooien. Om uiteindelijk de kinderen ook tevreden te houden. En kinderen denken dat dat bij een normale dieet hoort.
Ja.
Dus dat vind ik er echt eentje, daar zou je ook morgen wat aan moeten doen.
Ja, en het zorgt ook, het is natuurlijk heel typisch, het is natuurlijk elke keer dat het kind wordt verleid in de supermarkt voor dat stukje snoep. Ja. Die wilt dat heel graag hebben. En vervolgens ontstaat die strijd in de supermarkt.
Ja.
En eigenlijk denk je als ouder, ja, ik heb echt geen zin op dit moment. deze battle ga ik niet aan nu. Nee. Dus stop mee in het karretje, kan ik doorlopen met mijn boodschappen. Wordt de aandacht niet meer gevestigd, kan ik lekker door.
En dat doet iedereen, hè? Dat denk ik. Dus ja. Laten we daar ook geen geheim van maken, denk ik.
Dus ja, ik vind dat zou ik een hele goede vinden. Ik ben ook wel benieuwd. Volgens mij werd onlangs gepubliceerd dat inderdaad mensen die sporten, dat die, of lid zijn van een sportvereniging, dat die overwegend minder gebruik maken van zorg, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik hoop dat daarvoor gecorrigeerd is voor alle blessures die opgedaan worden op de voetbalveld en dergelijke en in de zaal. Maar ervan uitgaan dat zo is. Vroeg me af, ja, dus er wordt ook geopperd van, goh, kun je niet voor zorgen dat je een lagere zorgpremie krijgt op het moment dat je kan aantonen dat je lid bent van een sportclub bijvoorbeeld, om zo beweging te stimuleren? Of misschien, zoals het in IJsland is gegaan, hoe kan je ervoor zorgen dat jeugd in elk geval de mogelijkheid heeft om mee te doen met een sportclub? Hè? Dus maak het tot een bepaalde leeftijd misschien wel bekostig een groot deel van de sporten van jongeren, zodat ze in elk geval het kunnen doen. Dus ik heb het idee dat sport elk jaar weer duurder wordt, volgens mij. Dus wat dat betreft, ja, ik ben benieuwd hoe je dat soort dingen ook nog kan vervlechten.
Hadden ze dat ook niet in IJsland gedaan als er gewoon een soort van verplichte naschoolsactiviteit?
Ja. Ja, ja.
Dat daar gewoon de sport voor de jeugd werd gefaciliteerd. Ik denk ook dat voor ouders in een tijdschema, wat kan dat voor de walen opleveren? Dat dat gewoon gefixt is.
Infrastructureel over nagedacht. Er werd ook wel gekeken van, goh, welk aanbod is er aanwezig? En als het er niet was, dan werd dat geregeld. En er werd een budget, geloof ik, van 200 tot 300 euro omgerekend, zeg maar, vrijgemaakt om te besteden aan dat aanbod dan, zeg maar. Dus ja, dat is natuurlijk
Gewoon een kredietje, elk kind, ga lekker bewegen met dit krediet.
Wel super belangrijk. Elk kind zou wel het recht moeten hebben ook om op een sport te kunnen zitten of te kunnen bewegen.
Ja.
Dat maakt wel natuurlijk een wereld van verschil, ook weer sociaal gezien. Hè? Uiteindelijk leer je er natuurlijk ook gewoon weer hartstikke veel van.
Ja, ik zou zelf even in de kinderhoek willen blijven hangen en eigenlijk een gezonde, warme schoollunch wel een hele mooie maatregel vinden. Als in ieder geval als elk kind al één goede gezonde maaltijd met groenten voor kunnen, warme maaltijd kunnen voorschoten. Voor mij heb je dan een ontzettend grote winst ook te pakken.
Dat zij op de basisschool willen doen.
Ja.
Ja, zodat je op de het zou kunnen. Ja.
En dat je ook went aan die smaken en dat je ook thuis komt. Denk van ja, ik heb vanmiddag wel super lekker het gegeten en het was gezond. Misschien kunnen we het thuis ook eens proberen.
Mm-hmm. Nou, in Limburg hebben ze volgens mij een groot onderzoek afgerond, hiermee gepilot. Was niet per se een warm lunch volgens mij, maar wel een gezonde lunch. Want er is ook nog, ik weet even het getal niet, maar ze schrikbaren het aantal kinderen dat zonder lunch naar school wordt gestuurd in Nederland, omdat veel ouders gewoon maar één goede maaltijd per dag kunnen faciliteren. Ja. En er was een heel mooi artikel over een Rotterdamse man die dan elke dag allemaal broodtrommeltjes aan het smeren was. En die gaf die dan aan kinderen die normaal geen lunch meer in school krijgen.
Ja.
En in Limburg hebben ze dus op de basisschool een gezonde lunch verzorgd. Dat hebben ze volgens mij een aantal jaar gevolgd. Dat was echt wel een langere pilot. En daar zagen ze ook kinderobesiteit afgenomen. Uiteindelijk hadden de kinderen grotere gezondheidskennis dan andere kinderen. Dus dan zag je ook weer dat werkt. En natuurlijk moet je wel oppassen. Kijk, een basisschool heeft al heel veel te regelen. En het onderwijs staat al heel erg onder druk.
Ja.
Maar dat zou gewoon investeringen moeten zijn vanuit de overheid. Dus zeggen van, nou, wij gaan daar dus dan ook wel een flinke bedragen voor vrijmaken. Om dat te gaan organiseren.
Jongens, de laatste rubriek. Of willen we nog een maatregel toevoegen?
Die we denken, die mist nog. Hadden we de suikertax al genoemd?
Die komt standaard uit sigaren uit eigen doos.
Ja, maar
de
suikertax, we blijven noemen.
Zeker weten, suikertax. Differentiëren op groente en fruit. Dat die BTW natuurlijk goed, dat eraf moet. Volgens mij zijn dat de maatregelen, die fiscale maatregelen, die zeker getroffen moeten worden.
No-brainers noemen we die.
No-brainers. Daarnaast kunnen we nog denken aan het belonen van meer actieve vormen van mobiliteit. Dus als je vaker de fiets pakt, dat je beloond wordt op manieren. Of je beter inrichting van de openbare ruimte op beweging.
Ik moet
kwaliteit
zeggen,
van lucht.
Daan, wat je zei dat Boris Johnson ook coupons gaf om fietsen te laten maken. Die had ik nog niet gehoord. Dat vind ik ook wel een hele goeie.
Volgens mij had hier 50.000 hebben ze er uitgedeeld, volgens mij. Ja, dus dat is ook leuk. Maar in Nederland hebben we natuurlijk al 30 miljoen fietsen, volgens mij. Dus reken even uit. Volgens mij moeten we dan Bob Koekstra even lief aankijken of we dat ook losgepeuterd krijgen. Maar laten we doorgaan naar onze laatste rubriek. We hebben de afgelopen keren niet met onze gasten gedaan, maar vertrouwd wel weer met jullie. Wolf of Wagels. We bespreken een idee, concept, product die of in onze ogen een wolf in schaapskleer is. Dus die eigenlijk een verslechtering is en geen gezondheid oplevert. Of een visionaire Wagels, die wij denken, dat is een vooroploper, maar er moet nog wel wat aan gebeuren. En vandaag in Wolf of Wagels, nudging, dus het onbewust sturen van gedrag. De definitie van nudging is ook wel dat je, dus nou, a nudge is in any aspect of the choice architecture that alters people's behavior in a predictable way without forbidding any option or significantly changing their economic incentives. To count as a small nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Dus even voor de goede orde. Een ban op junkfood is geen nudge. Maar het plaatsen van bijvoorbeeld groenten in het zicht bij de kassa, waardoor je eerder groenten pakt, is een heel mooi voorbeeld van een nudge. Wat vinden jullie, jongens?
Nee, ik vind, wat mij betreft is dat een Wagels. Volgens mij kan je daar heel goed gebruik van maken om ervoor te zorgen dat mensen dus onbewust, dus zonder dat je er ook last van hebt zelf, dat je daar een gezonde gedrag gaat vertonen. Dus wat mij betreft is dat een Wagels.
Ja, ik vind het ook een Wagels, wel met een kleine kanttekening. En dat is volgens mij vaker de kritiek die erop wordt geuit, van ja, gaan de nudges uiteindelijk het grote verschil maken? Want het kan ook zijn dat bijvoorbeeld, waar we nu natuurlijk ook deze aflevering over hebben, dat een overheid dan denkt, nou, hè, samenwerken met de supermarkt en al de lobbypartners. Dus we gaan lekker inzetten op de nudges. We gaan overal gezonde alternatieven aanbieden aan het ongezonde. Maar uiteindelijk zitten we wel zo met onze knieën diep in deze crisis, dat we ook een aantal grote veranderingen nodig hebben. Maar ik vind nudges zeker een Wagels, omdat we op dit moment vaak onderschatten hoe goed we een alternatief hebben. Dus weer dat broodje kroket uit de kantine. Mensen zeggen wel, jij moet het broodje kroket niet weghalen. En dat snap ik ook, want er is helemaal geen alternatief voor. Dus we hebben helemaal niet iets om uit te kiezen. En dat zou ik wel.
Hoezo? Er ligt ook een broodje gezond vaak in de voetbalkantine?
Ja, maar ja, zijn die broodjes gezond ook echt gezond? Is dan misschien wel een vraag. Maar ja. Ik denk wel dat dat al een hele goede vooruitstap zou zijn. Als we de gezonde keuze ook net zo goed aanprijzen als een ongezonde keuze. Dat die net zo verleidelijk is om te nemen.
Ja, ik ben zelf natuurlijk een evangelist van nudging. Maar ik zie helemaal wel wat je zegt. Want ik ben wel bang voor deze crisis en deze uitdaging die voor ons ligt. Geloof ik er niet in dat nudging alleen ons de gezondheidswinst gaat opleveren die we nodig hebben om het tijd te keren. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het een hele leuke manier is om creatief mee op los te gaan. Want je kan heel veel leuke dingen verzinnen om mensen te verleiden om ander gedrag te gaan vertonen en daar ook inspireren. Hey, ik heb dit gedrag vertoond en dat inzichtelijk te maken. Is denk ik dat je voor mij heel veel kleine leermomentjes aan mensen kan geven. Zonder dat heel betuttelend is eigenlijk. Want je kan het ontwijken. Het is gratis om te wijken. Wordt je niks opgelegd. Dus je kan het ontwijken. Dat is volgens mij wel heel belangrijk.
Ja, en op zich, kijk, op heel veel manieren worden er al nudges toegepast om je ongezond gedrag te laten vertonen.
Ja.
Dus de andere kant op zou het ook in principe wel kunnen werken. Alleen de vraag blijft natuurlijk nog wel. En dat is denk ik ook waar je op de balans mee op moet maken. Zijn er voldoende gezonde nutjes ten opzichte van ongezonde nutjes? Want die balans moet minimaal gelijk zijn. En eigenlijk vind ik, ja, kom op, als we het hebben over een gezonde samenleving, moet dat gewoon minimaal 70% aanwezig zijn ten opzichte van 30. Gezien ook dat je vaak de ongezonde keuze toch wat verslavender is dan de gezonde keuze op de een of andere manier. Ja, ik zou wel, de kanttekening die ik erbij zou plaatsen is dat ik wel zou willen kijken van oké, nudges sowieso voor gezondheid. Maar we moeten ook wel de regels van het speelveld op zo'n manier aanpassen dat de ongezonde nudges niet een compleet vrij spel hebben. Want die overheersen op dit moment gewoon.
Zou ik wel een beetje betuttelend vinden.
Ja, nou, volgens mij is dat een heel mooi einde van de 8e aflevering van de Pendel Podcast. Overheid, betuttel ons alsjeblieft, is onze boodschap. Volgende week komt Justin Korneef, is de gast in ons podcast, partner bij BKB. En gaan we het hebben over campagne voeren voor een gezonder Nederland. Dus hopelijk zien we jullie dan weer. En bedankt voor het luisteren.